Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, in zonderheid uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 5. En ik lees u daaruit voor het 8e vers. Lucas 5, vers 8. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Tot zover. Letten wij op de vraag: wat is de mens? Dit schriftgedeelte verplaatst ons waarschijnlijk al een heel in de tijd dat het al een heel poosje geleden was dat Jezus verschillende van de mensen geroepen had tot zijn discipelen. Onder andere Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes en nog anderen. Dat merk je als je de geschiedenissen van de roeping en van de wonderen uit de evangeliën met elkaar vergelijkt. Je zou er dus uit op kunnen maken dat nadat de discipelen geroepen waren door de Heer Jezus om hem te volgen, dat zij nog enige tijd, zo nu en dan, hun werk hebben voortgezet. En wat deze discipelen betreft, die hier in dit schriftgedeelte genoemd worden, in de visserij. Daarvoor lezen we al dat de Heer Jezus bij Petrus en zijn schoonmoeder in huis geweest is en zijn schoonmoeder genezen heeft, en zijn er al verschillende wonderen en tekenen door de Heer gedaan. Maar dan, op een keer, ik ga daar niet verder op in, als de Heere vanuit Capernaum naar de zee gegaan is, de zee van Galilea, of het meer van Genezaret, dan zijn er veel mensen daar op dat strand om hem te horen. En horen betekent hier in dit verband niet ik hoor wat, maar met een zekere aandacht luisteren. Met de bedoeling van de woorden die de rabbi van Nazareth spreekt. Maar de schare dringt steeds op. De achtersten willen het ook horen. En de voorsten worden steeds verder naar voren gedrongen. Zo staat de Heer Jezus dan tenslotte op de grens van strand en water. En het wordt steeds moeilijker. Daar ziet hij twee schepen aan de oever van het meer liggen. Twee visserscheepjes, zo half op het zand getrokken, dat ze niet wegdrijven. En de vissers die zijn daar uitgegaan en die zijn bezig hun netten te spoelen. Altijd wel vuil in de netten, wat er weer uit moet. Een heel bekend voorkomend werkje, toen en nu. En toen ging de Heer Jezus in een van die schepen. Het was het scheepje van Simon. Van Simon Petrus. Eén van zijn discipelen. Merkwaardig. Merkwaardig dat, als je dat tafereel je voor ogen stelt, Petrus, misschien Andreas, wordt wel niet genoemd, maar er zijn er meerdere in de scheepjes geweest. Nog een scheepje, Johannes, Jacobus. Die mensen zijn daar aan het werk. De netten aan het spoelen. En daar een rijtje verderop, Daar is de meester aan het vertellen, aan het verkondigen, het woord van God aan de schaar te leren. Ja, hebben ze het misschien gedaan voor de boterham, om wat geld te verdienen? Of zijn ze nog niet tot dat bewustzijn gekomen, zou je zeggen, waar je van leest, bij Maria, die aan de voeten van de Heer Jezus zat, om zijn woorden te horen. Het is niet eenvoudig om ons de gesteldheid van deze mensen in die tijd, om ons die in te denken. Je kunt merken, er is een relatie. De Heer Jezus stapt zo op een van de scheepjes die daar in de nabijheid half op de kant getrokken liggen. En dan zegt hij tegen Simon Petrus, hij bad hem, je kunt ook lezen, hij verzoekt hem om een eindje van het land af te steken. En dan gaat hij zitten op de plecht van dat schip, om zo gemakkelijker, er is wat hoorafstand tot de mensen, de schade die er op het strand staat, te spreken. Oplossing voor dit moeilijke probleem van die opdringende mens. Maar dan is het ogenblik gekomen, ik stip slechts even aan, het ogenblik gekomen dat hij ophoudt met spreken. Dat heeft de Heer Jezus Christus wel geweten, hoe en wanneer hij zijn woord zou beginnen en zou beëindigen. En dan zegt hij opeens tegen de man van dat scheepje, de schipper Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Ze moeten naar dieper water. Blijkbaar, of het staat ook in het schriftgedeelte, ze zijn maar een klein stukje van land gevaren waar het water niet diep is. Maar nu wil de Heer Jezus dat ze verder uit de kant, dat Petrus verder het scheepje uit de kant zal varen en dat hij de netten zal uitwerpen in diep water om te vangen. Het staat er zo, ja, zo gewoon. Maar je moet er eens op letten dat in dat woord een geweldige kracht schuilt om te vangen, niet om te proberen, niet om een kans te wagen. Nee, er staat zonder meer om te vangen. In de woorden zit als het ware al ingekapseld de zekerheid dat het niet voor niets zal zijn dat de netten, als de netten overboord geworpen worden, waarschijnlijk grote netten die op de een of andere manier weer dichtgetrokken konden worden met een touw. Maar Simon antwoordt en zegt tot de meester, we hebben de hele nacht gearbeid. 'S Nachts was de tijd om te vissen. De beste tijd. Het felle licht van de zon. De warmte. Dat alles bracht mee dat men bij voorkeur 's nachts viste. Als het tenminste ging om de netten. Om de grote netten die de vissen in het diepe zouden kunnen omsluiten. Meester, we hebben de hele nacht gearbeid. We hebben niets gevangen. Hij noemt hem wel meester. Maar om nou te beseffen en om nou te geloven dat als je nou echt de meester bent, dan kun je zeggen, werp je net uit om te vangen. Ach, je kan niet zeggen het is brutaal.
wat Petrus zegt. Simon Petrus.
Nee, het klinkt gewoon.
Maar in dat gewone klinkt ook door
wie we zijn.
Wij hebben de hele nacht over gearbeid en niets gevangen.
Hij laat even iets horen van zichzelf. Van de ervaring van die nacht. Van het moeizame werken, het arbeiden, letten maar uitgooien, binnenslepen. En dan helemaal niets gevangen. De zee. Ik weet wel, het is hier niet de Middellandse Zee. Het gaat over het meer van Genezeret, maar het is nog een hele waterplas voor deze eenvoudige vissers. Het water is zo groot en zo diep en zo uitgestrekt. Ze hebben er zo weinig grip op die vissen en op het water. Het zijn vaklui, ongetwijfeld. Het is hun beroep, hun broodwinning. Maar toch, het gaat of het gaat niet. En soms gaat het helemaal niet. Dat weten de jongens ook wel als ze eens gaan vissen. Soms, dan bijten ze goed. En soms vang je helemaal niets. Zo'n nacht was het hier ook. Een nacht onvruchtbaar, donker, moeizaam ging het er langs. En er is niks om blij te zijn. Geen voldoening. De mensen die straks komen, want zo gaat dat vaak op die stranden daar bij Genezeret, op die kant, op dat land, om te kijken of ze nog een visje kunnen kopen om bij de boterham op te eten, die zullen ze moeten teleurstellen. Niks. Heb je helemaal niets? Heel de nacht niet gevangen. En dan kijken de vissers somber en ontevreden en onvergenoegd, want het is akelig als je nee moet verkopen en dat je helemaal niets hebt. Als je nou nog wat hebt, dan zou je kunnen zeggen, nou, we hebben wel wat, maar dat hebben we zelf nodig. Maar dat je nou helemaal niets vervangen. Zo is het hele leven, dat kan zo zulke momenten bergen van, ja, heel de dag voor niks dit of dat gedaan. Heel de dag erop uit geweest, nog de nacht bezig geweest en niets, niets van terecht gekomen. Grote teleurstelling. Meester, we hebben de hele nacht over gearbeid en niets gevangen. Ja. Klinkt niet direct brutaal, maar toch, toch zit er iets in dat je zegt, ach, Petrus is een mens. En u en ik, wij zijn mens. Wij zeggen wel, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Maar we geloven het niet in de praktijk van het leven. In de praktijk van het leven komt het zo uit dat we van die ongelovige schepselen zijn. En dan denken we, ja, ik heb het gezegd, ik heb het gedaan, ik heb zus, ik heb zo. Wat nou meer? Wat moet je nou meer doen? Je kan toch niet meer doen als je best. En als een ander dan zou zeggen, ja, maar dan moet je zus. Ja. Dan valt het dan niet eens mee om dat aan te horen. Omdat er dan een kleine irritatie of een grote irritatie naar boven komt. In de zin van, nou, je denkt zeker weer dat je het beter weet. Trek je de moeizame arbeid soms in twijfel.
alles wat ik gedaan heb of gelaten heb. Ja, zo zonder mensen. Dit is de meester. De grote meester. Dan klinkt het toch wel schril. We hebben de hele nacht gearbeid. En niets gevangen. Ja. Doch op uw woord zal ik net uitwerken. Dat is mooi gezegd. Hoewel, terwijl ik het lees, denk ik, er zit toch iets in van, nou ja, omdat u het zegt. Of dat je er nou werkelijk uit kunt halen, de grote achting en het opzien en het geloof van Petrus, dat het woord de dingen roept die niet zijn alsof ze waren, en dat door het woord van God de hemelen zijn gemaakt. Ik weet het niet. Ik weet toch nog niet of dat wel zo is. Er zit natuurlijk een zekere kentelijkheid in. Hij is de meester. Maar het klinkt mij toch niet erg gelovig in de oren. Op uw woord zal ik het net uitwerken. U zegt het, dus zal ik het doen. Het wordt wel zo verklaard, dacht ik. Dat ondanks alles dat gelovige van Petrus, dat hij toch maar waagt met het woord en dat hij toch maar gehoorzaam is aan het bevel, en dan zal de uitkomst zal niet falen. Maar zoals ik al zei, nu ik dat zo lees weer, denk ik, ik weet het niet. Er zit wel enige erkentelijkheid in van zijn meesterschap. Meester zijn van de Heer Jezus Christus. Maar het klinkt ook zo, nou ja, als jij dat dan zegt. Zo, nou, het zegt tegen menselijk hoor. Peter zegt het eerbiediger. Maar zoals wij mensen dan zeggen, als je hard aan het werk bent geweest en dit en dat, en je hebt er eigenlijk niet zoveel zin in en je zit er niet zoveel heil in, maar het is de baas die het zegt. Nou ja, dan zal ik het wel doen. Omdat u het zegt. Niet omdat ik het zie zitten, maar omdat u het zegt, zal ik het dan doen. Met op de achtergrond het idee van, dat wordt toch niks. Dat wordt toch niks. De hele nacht hebben we hier de hele omgeving afgevist en er is niks. En nou even, klaar ligt de dag en nou even het net. Maar ja, als u het zegt, dan wil ik het wel doen. En als zij, daar het blijkt dat er meer mensen aan boord geweest zijn, en als ze dat gedaan hadden, zit er zo'n schoon vissen in het net, dat hier en daar de mazen beginnen te breken, achter knappend touwtjes. En hun net scheurt, niet helemaal kapot, maar hier en daar. En dan zwaaien ze met hun armen naar die mensen daar verderop, die al daar ook hun bootje, Jacobus, Johannes, kom. Kom eens helpen. Nou, die komen er spoedig aan. En dan blijkt dat die twee scheepjes nauwelijks groot genoeg zijn om de vissen op te nemen. Ze zonken bijna. Er staat eigenlijk, ze gingen naar de diepte. Het was letterlijk kantje boord. Bijna zou het water over de rand stromen. Zoveel vissen zijn er in het net en nu in de scheepjes. Zo kunnen ze naar het strand. En dan lees je, en Simon Petrus ziende viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Daar gaan we even op letten. Ik zei, Simon Petrus was van beroep een visser. Een visserman. Zoals meerdere van de discipelen van de Heer Jezus hun brood verdienden met vis. Maar dat ging niet zo makkelijk altijd. De Heer had gezegd: in het zweet u aan schijnt, zult gij uw brood eten. Doren en wispelen zal de aarde u voortbrengen. Toch had de Heer gezegd tegen het eerste mensenpaar dat hun heerschappij ook zou zijn over die geheimzinnige vissen daar in dat donkere, diepe water. Wat we daaronder verstaan moeten precies, dat weet ik niet. Maar ik denk dat we in die richting moeten zoeken. Die ongrijpbare vissen. Die vissen die daar zo in het donker van het water hun pad gaan. Waar die grote dieren hebben geleefd en nog leven, zoals walvissen. En het woord spreekt van de Leviathan. En er zijn zoveel geheimzinnige dieren in de zee, in de donkere zee. In de schepping was het zo dat de Heere God de mens gaf de heerschappij over de vissen van de zee. Ik denk dus dat de mens in die goede tijd zo door de Heere God geschapen is, dat hij de vissen kon roepen en ze kwamen. En dat hij de vissen kon sturen en ze gingen. En dat die menselijke heerschappij in die paradijstoestand van dien aard geweest is, dat het geheimzinnige water werd als het ware doorzichtig. Heerschappij over de vogels boven en over de vissen beneden. Dat is de mens kwijtgeraakt. Die hoge mens waar Psalm 8 van zingt, zo hoog door God begiftigd. Met wijsheid, met heerschappij over het geschapene, die mens is vervallen. En nu is eigenlijk het water meer iets geheimzinnigs. En dan lees je ook in de Bijbel verschillende keren van. En van die machten, van de zee, en van de stormen, en van die ontzaglijke wezens die daar in huizen. De Israëliet was per se geen zeevaarder. Hij mag maar liever op het land, met beide voeten op de grond. Ja, nou kreeg de mens na de val wel gelegenheid om ook dieren te eten, ook vissen, maar ze konden slechts bemachtigd worden in moeizame arbeid. Je moet het niet vergelijken met de techniek van deze tijd, waarbij men de zee wel kan leegvissen haast. Zo was het. Goed. Heerschappij over de vissen van de zee. Maar, nou merk je in de Bijbel, niet alleen in het Nieuwe Testament, dat die vissen dieren zijn die zwemmen in het donkere water, soms op grote diepte, maar ook dat die vissen beeld zijn van mens. En dat die zee
beeld is van die volkenzee, waar al die miljarden mensen nu dan miljarden in rondzwemmen. Dan lees je van die zee hoe daar allerlei monsters en gedrochten uit opkwamen, machten uit de mensenwereld die de strijd aanbonden tegen God en tegen het Lam. Je leest daar afschuwelijke dingen over haast afzichtelijke monsters met koppen als van draken die daar komen uit dat donkere geheimzinnige van die mensen, die volkenzee. In het Oude Testament, daar lees je, ik meen in Habakkuk 1 of 2, 1, daar lees je een oordeel over de Chaldeeën. En dan schrijft de profeet, zal wel die Chaldeeën, zal die nou zo zijn, dat die met zijn armen en met zijn netten, waarmee je de vissen opvangt, dat hij zo de mensen vangt. En dat hij de mensen in zijn macht neemt. En dat hij alles en alles als het ware overwint en onder de voet loopt. Heere, zal het zo zijn. Ja, ik noem dat even om aan te duiden dat verband, die vergelijkingen, de wateren, de vissen, de volken, de mensen, de monstrueuze dingen die daaruit voortkomen, de angsten die dat alles mee kan brengen voor een nietig mensenkind. Let nou eens op. Daar staat nou Jezus Christus op het land, op het strand, bij de zee. Je hebt vissen in het water en je hebt vissen blijkbaar boven water. Al die mensen die zijn daar als de beeld even vastgehouden. Die mensen zijn daar als vissen in de grote levenszee, de volkenzee. Allerlei soorten van mensen, vrome mensen, goddeloze mensen, stiekemers, geluiders, eerlijke mensen, heel ondeugende mensen. Je ziet ze in allerlei soorten en maten. Groot en klein. Mensen die leunen op hun stok en mensjes die aan vader of opa's hand mee hinkelen. Allerlei mensen. Jezus, let wel, Jezus is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Om zalig te maken wat in dat donkere, ondoorzichtige water vaak in dat diepe verscholen ligt. Wat daar een ogenblik, gezien onze vergankelijkheid, doorheen flitst. Waar ook zo'n onstuimigheid kan zijn. Waar ook zoveel veelkoppige monsters uit de voorschijn komen. Jezus, zaligmaker van zondaren.
Jezus, de grote vis van mens, die zelf een vis wilde zijn. Onbegrijpelijk. De zoon des mens, minder geworden dan de engelen. Toch zal hij heerschappij hebben over de vissen van de zee en over de vogelen van de hemel. In zijn leven en dood en opstanding zal het uitkomen. Hij is het. Hij is het die gezegd heeft: ik ben niet gekomen om de wereld te verdoemen, maar om dezelfde te verlossen. Jezus staat voor al die mensen. Laat ons toch niets verbeteren. Laat ons toch niet verheffen. Dat doet mij zo gauw. Wij oordelen zo gauw. Hij, zij. Dat is waar, dat is niks, dat is zus, dat is zo. Jezus, hij spreekt. Hij roept de vissen tevoorschijn. Hij trekt ze naar zich toe, of hij stuurt ze weg. Maar hij is de grote vis. Wie heeft daar erg in? Petrus, Jacobus, Johannes, Andreas. Als ze daar zo bezig zijn. Wie heeft er zelfs in de natuurlijke dingen erg in? Dat hetgeen de paden van de zeeën doorwandelt van hen is. Van hen. Dat het niet alleen van het weer afhangt, van de goede windrichting, van het ogenblik, het uur, maar van hem. Wie gelooft? Wie gelooft dat in betrekking tot de omstandigheden waarin hij zich bevindt? Je man, je vrouw, je kinderen. Waar je verdriet, waar je moeite, waar je zorg over hebt. Wie gelooft dat? Dat hij de meester is. Ook al noemen we hem de meester. Wie gelooft het? Laat alsjeblieft niet zo christelijk zijn dat we ons op de borst slaan als zulke gelovige mensen. Laten we, als er wat te zeggen is, alleen maar zeggen: hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft zich over mij ontfermd. Want ik was er nooit achter. En ik ben er nooit achter gekomen. Hij alleen. Ik kan niet. Ik wil niet. Ik heb niet. Hij alleen. Dat is genade, als je dat mag zeggen. Dat groeit niet op onze akker. We kunnen misschien nog met een vrome intonatie zeggen: op uw woord zal ik het doen. Ja, ja. Daar kunnen we elkaar mee bevestigen. Tot de dienst van het woord enzovoort. Maar de ondertoon die erachter zit. Hier. Nou ja, omdat u het zegt. We moeten nog lezen. We moeten nog bidden. We moeten nog danken. Omdat u het zegt, ja. Heb je wel eens iets gevoeld van die naamloze armoe en verlatenheid, die gescheidenheid van de levende God? Dat we geen enkele reden is om iets ons te verbeteren. Dat als je om je heen kijkt dat je zegt, dat gaat nog wel, maar ik ben zo'n onmens, zo'n onchristen. Toch is Jezus gekomen. Toch is dat juist het grote wonder dat hij in dat troebele water wil vissen. Dat is juist het grote wonder dat God overgestoken is naar de diepte. En dat hij van de hoge hemel is neergedaald. Wie zou er ooit zalig kunnen worden? Wie zou er nou ooit te midden van alles nog eens blij kunnen zijn als dat niet waar was? Dat God in Christus zelf de stap heeft gedaan. De eerste en de tweede tot de laatste toe. Hij. En zo staat nou die trouwe zaligmaker boven dat schip. En daar liggen al die vissen. Ze hebben er geen erg in doen, al die mensen, dat ze eigenlijk in ademnood zijn. Op het droog. Ze hebben er misschien geen eens erg in. Wat wij met zo'n ernstig gezicht zeggen. Ja, het gaat op een eeuwigheid aan. Sterven is God ontmoeten. Zo vol. Het woord. Van de grote visser, die daar in ontferming bij staat, die niet ten hemel vaart als ze een bijna diepe water indringen, of het water indringt, maar die op het schip gaat om ze nog verder toe te spreken. Petrus, Simon, begrijp jij er iets van? Andreas, begrijp je? Begrijp er niets van. Maar nou zegt die meester tegen die leerlingen, die ongeschikte mannen, naar de diepte. Werk het net uit. We hebben het gedaan. We weten. Het is geen woord van je moest je eigen schamen. Je moest dit, je moest dat. Waarom vertrouw je me niet? Jullie kunnen je hele leven lang wel vissen, je vangt toch niks. Hij leert, hij onderwijst in het effenweg. Dan komen ze aan tot zinkens toe vol. De scheepjes vol met vissen. Opeens ziet Petrus. Er staat, en Simon Petrus, dat ziende, dat staat tussen haakjes, waar we het even voor de duidelijkheid weglaten. Hij ziet, hij mag er eens even doorheen zien. Hij ziet daar in één ogenblik zijn eigen onmogelijke situatie. Zijn eigen dwaasheid en verkeer, het wanhopige van alles. Het uitzichtloze van alles. Dat ziet hij. Hij ziet dat hij eigenlijk nooit, nooit een discipel kan zijn. Nooit een visser van mens. Hij ziet het. Waar ziet hij dat aan? Hij ziet het aan de ontferming en de hoogheid en de heerlijkheid van de meester. Die, al bevindt hij zich in de staat der vernedering, juist in die staat der vernedering, zo ontzettend diep, als waar ingrijpt met zijn genade in het leven. Petrus voelt dat die genade van de meester, van Jezus, tegelijk is als een storm, als een licht dat hem ontdekt. Aan Gods gezicht. Hij voelt opeens dat afschuwelijk. Oh, als hij dan ziet op die rechtvaardige meester, die tegelijk barmhartig en genadig is. Als hij dan ziet, opeens gaan ze over de voorlopen voor al die mensen. Hij zat in het bootje de netten te spoelen, al die mensen. die als vissen der zee daar in het leven rondzwemt. Als die denkt aan het bevel, laat het zien, de jongens. Je zult vinden. Laat de nacht nou maar even rusten. Vannacht hebben jullie niet gevangen, nee. Maar het is dag, de zon schijnt. Het is genade. Genade tijd, genade dag. Ook opeens worden Petrus bepaalde dingen duidelijk. En het licht van die gerechtigheid, maar ook die genade, die warmhartigheid. En tegelijkertijd dat hoog steek af om te vangen. O, als die dat ziet, dan maakt zich een gevoel van de meester een indruk. Dat kan niet. Je kunt zeggen, ja, maar dat kan wel. Ja, wij kunnen zo mooi zeggen. Een arme zondaar en een rijke Jezus. Zo mooi zeggen. Maar dat klopt daarom altijd niet precies hoor. Zoals al die uitdrukkingen zijn. Simon Petrus, dat is. Nou gelooft hij maar. Nou ziet hij even waarlijk een stukje van de werkelijkheid. Nou is die genade niet alleen een mooi praatje, maar tegelijkertijd is die genade een stuk ontdekking voor hem. Een stuk dat hem raakt tot in het diepst van zijn hart. Waarbij hij zijn eigen ellendigheid, schuldigheid, verkeerdheid, kortzichtigheid, oppervlakkigheid, zijn eigen onreinheid, zijn eigen zondaar zijn in het oog krijgt. Hij hoort niet bij de vrome in die zin. Die woonde niet in Galilea, maar in Jeruzalem. Hij hoorde niet bij de afgezonderden, om zeer wil de Farizeeërs. Hij was maar een man uit Galilea, waar ze in Jeruzalem van zijn, die je spraak maakt je openbaar. Je komt zeker daar vandaan, uit het achterland. Opeens dringt zich de werkelijkheid tot hem door. Hij ziet God, de meester, rechtvaardig en barmhartig. Hij doet de stap. Hij stapt partout van boven naar beneden en hij staat daar, vol van genade en waarheid. De man naar Gods hart, de mens een weinig minder geworden dan de engel, vanwege het lijden des doods. En in die mens is Gods gerechtigheid en Gods genade openbaar. Hij kan het niet langer uithouden. Hij kan het niet langer harden. Hij valt aan de knieën van Jezus. De zaligmaker wil Lucas ons feitjes zeggen. Nu staat het niet meester, maar de zaligmaker. Bij meester zou je zeggen, ja, toen meester zei, nou meester, we hebben de hele nacht gevist. Daar herkent hij het gezag. Het gezag. U zegt het, dan zullen we het wel doen. Maar, nou die ziet, dat die meester daar in de diepte gekomen is. Voor al die mensen die ik straks opnoemde. Al dat rare volk. Al die vreemde naturen en creaturen. Al die gedrochten. Die grootvissen. En die bovenzwemmers. Hij staat daar. Om ze de woorden van het eeuwige leven te verkondigen. Nu die ziet, hij, ik, Nu slaat hij zijn armen om de knieën van de zaligmaker heen. Hij bedoelt niet, ga maar weg. Nee. Maar hij zegt het toch, maar dat bedoelt hij niet. Hij klampt zich aan hem vast. In de innerlijke gesteldheid. Oh, buiten u is geen leven. Buiten u ga ik te gronden. Buiten u, Heer Jezus Christus, heb ik niet anders dan schuld, dan overtreding, dan ongeloof, ingebeelde wijsheid, hoogmoed. Ben ik een christelijk mens? Heb ik dit, dan ben ik een gelovig mens. Maar nou zie ik ben niets. Ik ben walgelijk, ik ben blind. U bent het alleen. In u is Gods gerechtigheid en genade verschenen. En dan grijpt hij om zijn knieën, alsof hij hem vast wil houden. Zijn lippen zeggen, ga uit. Van mij, want ik ben een zondig mens. Dat zegt hij niet zomaar, hoor. Hier spreekt hij als een gelovige, hoor. Ja, hier spreekt hij niet als iemand die er niks van weet en niet en dat en zo. Nee, hier spreekt hij nou eens echt als een gelovige. Toen hij straks zei, meester, we hebben de hele nacht gearbeid en we hebben niks gevangen, toen was het anders. Maar hier. Hier spreekt nou het geloof. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En tegelijkertijd slaat hij zijn armen om de voeten van de zaligmaker. Jezus Christus. Ik kan u niet missen. Ik kan niet zonder u. Ik ben verloren voor eeuwig. Ik weet me geen raad in de diepe zee. Ik zie geen kans om één visje te vangen. Ik heb geen kracht en geen geloof om het net te slepen. Ga uit. Ik ben een zondig mens. Ja, maar voel je het nou? Het is haast niet uit te leggen. Voel je die beweging? Aan de ene kant verloren. Opeens stuikt die mens in zijn hoofd, in zijn weten, in zijn christen zijn, in zijn gelovige zijn, in zijn bekeerd zijn. Alles zakt in. Het kan niet. Het kan toch eigenlijk niet. Hoe kan dat nou? Genade is ook een licht dat het duister laat zien. Hoe kan dat nou? Maar toch! Ontferm u mij. Laat mij nog een keer zeggen. Op uw woord heb ik gehoopt. Op uw woord ben ik gezond. Laat me het nu nog eens zeggen. Uw woord. Ik ben een zonder mens. Maar ik hou uw knieën vast. Want u hebt gezegd. Laat ons samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik maak ze als witte wol. Of als karmozijn, ik maak ze als vers of als sneeuw. Ik ben het die overtredingen uitdelg als een nevel. En ik gedenk ze niet. Ja, ik werp al uw zonden achter me weg. In de diepte der zee weg. Ga uit van mij, heren. Ik deug niet. Ik ben een zondig mens. Ik geloof niet. Ik ben een onmens, een onchristen. Ik ben veel erger dan die mensen in de wereld. Veel erger. U sprak tot jong en oud, kreupelen en blinden. U sprak tot de meest wanstallige mens. U sprak tot mij. Ga uit van mij. Ik ben een zondermens.
Wees mij genadig. Laat me niet gaan. Wat is de mens? Dit is de mens. Jezus Christus. Minder gemaakt dan de engel. Maar hij heeft de plaats en de plek van die eerste Adam in het paradijs. Die de heerschappij, die alles verloren heeft, heeft hij overgenomen. En is de diepste Godverlatenheid, de donkerste zee ingegaan. Hij heeft overwonnen. Hij kan de vissen roepen en hij roept ze en hij stuurt ze. En hij werpt zijn brood uit op het water. Hij geeft een deel aan de zee, ja ook aan af. Hij is goed. Kom. Dat we ons dan verwonderen over zulk een zaligmaker, die zich zo radicaal ontledigt, omdat God zich in hem zo radicaal zou ontfermen, door vijanden, blinden en stommen, met zichzelf te verzoenen, door de dood van de Zoon. Amen.